Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website petersteffens.nl. Peter Steffens, aan elkaar geschreven, .nl.
Het is fijn om hier te mogen zijn vandaag. Voordat ik iets ga vertellen over het Bijbelgedeelte van vandaag, er zit heel veel in, daar zou je wel een hele dag over kunnen spreken, dus voor mij is altijd de verleiding heel groot van een heleboel erbij te gaan vertellen. Maar ik geloof dat we in een bijzondere tijd leven. Er is heel veel aan het gebeuren, er is heel veel los in de wereld, maar er gebeuren ook veel goede dingen en ik denk belangrijk is dat ook te beseffen. Nou heb ik ontdekt dat de Heere God een programma heeft. Hij heeft een tijdslijn die we vinden in zijn woord. Dingen gebeuren in een volheid van tijden. Het gebeurt niet zomaar, maar er is een klok. Er is iets gepland. En ik geloof dat Israël gebruikt wordt onder andere als wijzers op die klok. Om te kunnen zien hoe laat het is. Het handelen met Israël. Toch gaat dat allemaal niet vanzelf. En ik denk ook dat belangrijk is om dat te beseffen. Als je gaat naar het scheppingsverhaal, dan lezen we dat op die scheppingsdagen alles gemaakt wordt. En dan denk je, nou fijn, het is er allemaal, nu gaat alles groeien en gaat het de gang. Nou vergeet het maar. In Genesis 2 vers 5 er staat, en er was geen enkel veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten. Ze waren er wel, maar ze waren nog niet uitgesproten. Ze waren nog niet gaan groeien. Waarom niet? Twee redenen worden er dan gegeven. A, want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. B, er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Dat betekent dus dat alles niet helemaal vanzelf gaat, maar blijkbaar dat van het begin af aan de Heere God de mens wil gebruiken in zijn plan en werk. Nou, dat is een heel Joods concept wat daarover spreekt. We noemen dat het afmaken of het repareren van de wereld. Tikkun Olam. Ik zal daar niet op ingaan vanmorgen. Maar het principe dat wij medewerkers zijn van de Heere God. Dat wij partners zijn van God. Is heel belangrijk om dat te begrijpen. Want ik geloof dat we in profetische tijden leven. En heel veel mensen gaan met hun armen over elkaar zitten wachten. En kijken, oh wanneer zal die profetie vervuld worden? Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat daarna komen? En mensen willen het ook allemaal weten. Maar wat heb je eraan dat je het weet? Wat verandert dat? Profetie is niet iets om te horen. Profetie is altijd een oproep om iets te gaan doen. In de eerste plaats altijd bekering. In de tweede plaats om in gebed betrokken te raken in het plan van de Heere God. En zo hebben we van het begin af aan de opdracht gekregen. Om de aarde te bewerken en om die te bewaren. Nou, ik geloof dat we beide dingen niet zo goed gedaan hebben. En dan zeggen sommige mensen, maar ja, die regen, die komt dan toch van de Heere God. Nou, vergeet dat maar, zelfs die komt niet vanzelf. Ook in Israël wordt er gebeden voor regen. Niet het hele jaar, als het loofhuttenfeest aanbreekt, dus de tijd van de eerste regen, dan wordt er in de synagoge wordt er gebeden voor wat we noemen geshem, regen. In de tijd dat de tempel er nog was, tijdens het loofhuttenfeest, werd er water gehaald uit de bron van Siloam, de poel van Siloam, waar we net over gelezen hebben. Dat water werd omhoog gebracht met gouden schalen naar het tempelplein. De priesters deden dat, zingende werd dat water daar gebracht. En aan de voet van het altaar werd dat uitgegoten. En soms ook samen met wijn, als een plengoffer werd dat uitgegoten. En waarom deed men dat? Het was een soort gebed om regen, maar het was ook iets heel blijs. Er werd bij gezongen, en wat werd er gezongen? Shaftemayim besasohon mimayne ha-Yeshua. We zullen water putten uit de bronnen van Yeshua. Die naam Yeshua, daar komt de naam Yeshua vandaan. Verlosser, Jezus. We zullen daar water uit putten, en dat werd blij gezongen. En als je nou vraagt, wat is de betekenis daarvan? Gaat het alleen om regen? Nee, dan zullen de rabbijnen uitleggen. Nee, het is ook een gebed om de Heilige Geest. Want de eerste keer dat we de Geest van God zien, waar is dat? Boven het water. Ja? Water en geest horen bij elkaar. En waarom is er zoveel muziek en aanbidding als dat allemaal gebeurt? Dat Hallel wordt gezegd en vele andere dingen gebeuren daar. Omdat de Joden ontdekt hebben dat als wij God gaan aanbidden, je ziet het bij de profeet Elisa, hij moest het woord van God gaan spreken en hij kon niet zomaar even profeteren. En hij zegt, haal even een zitherspeler voor me. En op het moment dat die aanbidding daar is, komt de geest van God over hem. En Joden zeggen, als wij gaan aanbidden, als wij God gaan prijzen, dan gaat zijn geest komen. En het was op dat feest dat Yeshua daar staat in de tempel en zegt, wie dorst heeft, komen tot mij. Niet dat water uit die bron van Siloam, hoewel het een beeld ergens van is, daar zullen we straks op terugkomen. Maar je moet bij mij komen en dan gaan die stromen van levend water uit jouw binnenste vloeien. En waarover zei hij dat? Over de Heilige Geest. En hij zei dat op dat moment dat water zichtbaar was. Dat een rol speelde in Israël. Het verhaal wat we straks gaan lezen in het evangelie van Johannes. Daar zien we dat het zich dat afspeelt in de periode rondom dat loofhuttefeest. Waarin dat water zo'n belangrijke rol gespeeld heeft. Dat water uit die poel van Siloam. Nou is het woord Siloam in het Hebreeuws Shiloach. En het woord Shiloach is afgeleid van het werkwoord waarmee het Bijbelgedeelte dat deze week in alle synagoges gelezen wordt, Shelach Lecha, dat woord komt van hetzelfde werkwoord. Dat is dus een verband tussen Siloam en het uitgezonden worden. Ja? Maar ik wil even terug naar wat er een aantal weken geleden gebeurd is. We waren in Jeruzalem en we hebben daar Yom Yerushalayim meegemaakt. Yom Yerushalayim is de dag dat Jeruzalem verenigd is. U weet denk ik wel dat in het jaar 135 de Joden uit Jeruzalem zijn weggejaagd. Ze mochten niet meer in de stad zijn in de tijd van Hadrianus. En één keer in het jaar, op de 9e van de maand af, mochten ze terugkomen in Jeruzalem. En dan mochten ze een stuk muur wat over was van het tempelplein, daar mochten ze dan komen om daar te wenen over wat ze niet langer hadden. En dat stuk muur, de westelijke muur, heeft daardoor de bijnaam gekregen, de klaagmuur. En heel veel mensen spreken nog altijd over de klaagmuur. Maar lieve mensen, sinds 1967 is het geen klaagmuur meer. Want sinds 1967 hebben Joden weer vrij toegang tot deze muur. En we noemen hem nu de westelijke muur. Ja, de Kotel Hama'aravi in het Hebreeuws, lang woord, of Kotel gewoon. Ja, de muur. En dan begrijpt iedereen waar je het over hebt, van waar is de muur. Ja. Interessant is die dag dat de Joden terug mochten komen in de stad, in de tijd van Hadrianus, om daar te wenen over wat ze kwijtgeraakt waren. Dat was de 9e van de maand af. Dat is precies de datum waarop de verspieders teruggekomen waren en het verhaal deden aan Joshua. Dus daar ligt een verband tussen het verhaal wat we vandaag gaan lezen. Maar het is ook diezelfde datum geweest waarop zowel de eerste als de tweede tempel verwoest zijn. De datum waarop de Joden uit Spanje verdreven zijn en over heel veel andere dingen gebeurd zijn. Een datum die voor Joden een van de donkerste dagen van het jaar is en van de geschiedenis is. 9 staat trouwens ook, dit is de letter Tet in het Hebreeuws, die de vorm heeft van een baarmoeder. Je bent 9 maanden in duisternis. Maar het goede van het verhaal, lieve mensen, is dat het niet eindigt bij de duisternis. Maar dat de duisternis altijd leidt nadat de Heere God gaat spreken en zegt, er zij licht. Meteen als water en geest samenkomen. Ja, ik ga heel hard vanmorgen. Maar meteen als water en geest samenkomen in Genesis 1. Het eerstvolgende wat de eeuwige daarna zegt is, er zij licht. Ja. Vayomer Elohim Yehi Or. Er zij licht. En er was licht. En het licht was tof, staat er ook nog. Ja. Hij heeft een tof licht gemaakt. Maar als we nu kijken naar wat er gebeurd is in de geschiedenis, en ik vind het zo apart dat ik juist vandaag hier mag zijn om hierover te spreken, want heel veel van de geschiedenis komt vandaag juist samen in die Bijbelgedeeltes die we gaan lezen vandaag. Hoe lang zijn de verspieders weg geweest? 40 dagen. U weet dat de verspieders geen goed rapport hebben uitgebracht. En daardoor heeft Israël in de woestijn moeten blijven. Hoeveel jaar? 40 jaar vanwege iedere dag dat ze daar geweest zijn. Ja, daarom 40 jaar. 40 is in de Bijbel altijd een tijd van een generatie, een tijd van een doorgang, een tijd naar iets nieuws. Het is een breekpunt in de Bijbel. De letter met de getalswaarde 40 is de mem. En de mem is afkomstig van het Hebreeuwse woord mayim, water. Ja, u kent dat woord wel. 40 staat voor water, de doorgang door de zee. Maar de zee is niet het einde. De zee is pas het nieuwe begin. En ik hoop dat u ook allemaal in uw leven door dat water heen gegaan bent. Het is zo ontzettend belangrijk dat we door het Mayim heen gaan. Want alleen waar Mayim is, daar kan de Heilige Geest werken. Op het moment dat Yeshua uit dat water omhoog klimt, staat er. Dat betekent dat hij echt in het water geweest is. U moet het maar nalezen. Ja, dan komt de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, op hem neer. Hetzelfde zien we dat als Salomo tot koning gezalfd wordt. Wie kan mij vertellen waar hij tot koning gezalfd is? Weet u dat? Er staat dat hij gezalfd is op de Kichon. En weet u wat de Kichon is? Dat is de rivier die ontspringt in de Tempelberg en die zorgt voor het water van de poel van Siloam. En daar in het water is hij tot koning gezalfd. Water en geest horen bij elkaar. En als wij niet bereid zijn om door het water te gaan, zal de Heilige Geest nooit ten volle in ons leven kunnen werken. En het is belangrijk dat we gaan leren dat de Torah, heel veel mensen zeggen, oh de Torah, oh dat Oude Testament, wat heb ik daarmee te maken? Nee, het is het plan van de eeuwige. Daarmee laat hij zien wat de principes zijn. En de eerste keer als we de Heilige Geest zien, de geest van God zien, is daar waar water is. Dat is een principe wat wordt vastgelegd. En je ziet het werk door tot in het leven van Yeshua als wel. En dan denk ik, wat blijkbaar geldt voor de zoon van David en wat voor de Messias geldt, zou dat voor mij niet gelden? Hoe kan ik mijzelf een volgeling van hem noemen als ik niet doe wat hij zelf gedaan heeft? Moet u maar eens over nadenken. U hoeft het niet met mij eens te zijn, maar ik wil u wel prikkelen om over deze dingen na te denken en de Bijbelse principes goed te gaan begrijpen. Want ik geloof dat als wij handelen volgens het woord van de eeuwige, dat zijn zegen komt in ons leven. En ik kan alleen maar getuigen hoe waar dat is en hoe trouw hij is. Maar hij heeft een aantal regels, niet om ons te plagen, maar om ons te beschermen, omdat hij van ons houdt. Nou is het precies dit jaar, 40 jaar geleden, dat Jeruzalem niet langer vertreden is door al die andere volken, maar weer in handen van Joden is gekomen en je weer vrij toegang hebt naar die muur. En in het hele oostelijke deel van de stad kun je komen. Dat oostelijke deel van de stad wat de hele wereld Westbank noemt. Het is wel goed om dat even te beseffen. Westbank is een politieke term om daarmee aan te geven. Het is het westelijke gedeelte van Jordanië. En daar dus in politiek iets mee te zeggen. De Bijbel gebruikt die term niet. De Bijbel spreekt altijd over Judea en Samaria. En ik zal u vertellen dat Yeshua alle belangrijke dingen in zijn leven allemaal gedaan heeft op de Westbank. Ja? Daar heeft hij het laatste avondmaal gevierd. Daar is hij gevangen genomen in Gethsemane, ligt op de Westbank. Daar heeft hij de vijgenboom vervloekt en heeft hij onderwijs gegeven. Daar is hij uiteindelijk naar de hemel gevaren op de Olijfberg. Daar gaat hij terugkomen en hij heeft ook op wat de Westbank is, in de ogen van de volken, de Heilige Geest uitgestort. Daar is de gemeente geboren. Het is wel even belangrijk om dat dus te beseffen. En de hele wereld zegt nu, ja, dat deel dat moet een Arabisch gebied worden en dat deel van Jeruzalem moet de hoofdstad worden van een Palestijnse staat. Lieve mensen, of die staat er al of niet komt, voor mij is het helemaal niet belangrijk. Voor mij is het belangrijk hoe de Heere God erover spreekt en hoe hij het land noemt. Het was keizer Adrianus die het woord Palestina heeft uitgevonden. Ja, diezelfde keizer die de Joden uit de stad heeft gestuurd. En die zei, ik wil niet langer dat de naam Israël nog gehoord wordt. Weet u waarom? Omdat die naam Israël profetisch is. Het betekent, God zal strijden. God gaat nog iets doen. Het staat in de toekomende tijd, weet u dat? Het betekent niet strijder met God, maar het spreekt profetisch dat God gaat ingrijpen in de geschiedenis en zelf het gaat oppakken. Net als dat de naam Ismaël profetisch is, het betekent niet God heeft gehoord, maar het betekent eigenlijk God zal horen. En ik geloof dat er ook voor alle nakomelingen van Ismaël een geweldige zegen is. Maar alleen bij de God van Israël en niet op een andere manier. Als we dan kijken naar wat er gebeurd is, wat Hadrianus deed en zei van ik wil zelfs niet meer dat de naam Jeruzalem genoemd wordt. Wat betekent onder andere de onderwijzing van de dubbele shalom. En hij heeft haar genoemd naar de God die hij vereerde, naar Jupiter. En zo werd ook de naam Jeruzalem werd uitgeroeid. Het mocht niet meer gehoord worden, het mocht niet meer genoemd worden. En dan zie je dat er iets aan de hand is, maar het is een geestelijke macht. En juist nu Jeruzalem 40 jaar weer verenigd is, zoals Israël het dan noemt, zou je denken dat wordt een heel groot feest. Nou, de Europese gemeenschap heeft dat helemaal geboycott. Die vonden dat dat helemaal niet kan. De Amerikaanse ambassadeur die heeft zich gauw teruggetrokken. Iedereen had het er blijkbaar moeilijk mee. En dan ben je daar in Israël en denk je, nou maar het zal toch in het land wel een groot feest zijn. Maar eigenlijk was er in de hele stad iets, bijna iets grimmigs was er in de lucht. U weet, de Bijbelse dagen die gaan van zonsondergang tot zonsondergang. Dus 's avonds begint al die nieuwe dag en begon het feest van de vereniging van Jeruzalem. En ja, het is in mei. Wij waren met een groep voorgangers daar en ik had tegen ze gezegd, nou, je hoeft geen jas mee te nemen, want in september wordt er voor regen gebeden, tot op Pesach. Pesach valt in de maand Nisan en dan is de regen afgelopen. In Nisan bid je alleen nog maar voor de tal, voor de dauw, ja, maar niet voor regen, want van Pesach tot Sukkot, tot het Loofhuttenfeest, regent het normaal niet. Nou, ik zou u vertellen, Jeruzalemdag begon. En het begon toch te regenen en te regenen en te regenen. En ze hadden het niet voorspeld. Ja? Want ik hou altijd het weerbericht aan mijn vrouw. Ik hou het weerbericht altijd in de gaten. Zelfs in Israël. Maar ze hadden het niet voorspeld. Nou ja, zou dan kunnen, hè? Eén bui. De volgende ochtend, wij zijn op de muren gegaan met elkaar. En we wilden daar ook bidden en het woord van God proclameren daar. En opeens kwamen donkere wolken. En het begon te kletteren en te regenen. Het begon te hagelen, grote hagelstenen. Zoveel water dat ze de binnenstad hebben af moeten sluiten van Jeruzalem. Op sommige plekken stond een meter water en blubber. Zelfs in de winter heb je vaak niet zoveel regen. En het verschrikkelijke is dat ten oosten van Jeruzalem in de woestijn zijn 4 mensen verdronken door de enorme hoeveelheid regen die is neergekomen. Nou wordt in de Bijbel de regen Moré genoemd. Moré betekent leraar. De leraar ter gerechtigheid. Heel veel mensen denken dat de leraar ter gerechtigheid de Messias is. Nee, het is de regen. En de Heere God gebruikt de regen in zijn woord om daarmee te communiceren. Hij gebruikt de natuur, hij gebruikt de tijden om daarmee te communiceren. En juist als op dit feest en op deze dag dit gebeurt, het heeft heel wat mensen tot nadenken gezet. Het lijkt wel of de eeuwige wil spreken. Precies na 40 jaar, precies na een generatie. Zou het betekenen dat de eeuwige gaat handelen? Maar water en regen hebben 2 betekenissen in de Bijbel. En dat moeten we niet vergeten. Water betekent natuurlijk leven. Zonder water kun je helemaal niets. Water is zelfs een beeld van vreugde. Dat hebben we gezien bij het Loofhuttenfeest. Maar water is ook een beeld van oordeel. Denk maar aan de vloed die geweest is, de grote zondvloed. Zondvloed heeft trouwens niks met zonde te maken. Zond komt van het woord sint en dat betekent algemeen, een algemene vloed. Ja? Dus sommige mensen denken dat het met zonde te maken heeft en daarom zondvloed heet, maar het is een oud Nederlands woord en dat betekent algemene vloed. We zagen in de tijd dat Yeshua onderwijs gaf aan zijn discipelen en Israël hem afwees, hij sprak toen ook al over het oordeel. En je zou denken, nou, hij is naar de hemel gegaan, een groot deel van Israël heeft hem afgewezen, nou gaat het oordeel komen. Nee, het heeft nog 40 jaar geduurd, heb je weer een getal 40. 1 generatie is er nog overheen gegaan, voordat de Romeinen kwamen en uiteindelijk Jeruzalem en het land verwoest hebben en ook het huis Gods verwoest hebben. En ik geloof dat deze 40 jaar een markeerpunt zijn in de geestelijke geschiedenis. En het is juist dit jaar dat een heleboel dingen samenvallen. We zien dat er op het moment allerlei mensen zijn, zowel aan de Joodse zijde als aan de Arabische zijde, die op een bijzondere manier openbaringen krijgen dat de Heer Jezus de Messias is. Vorig jaar was er een rabbijn, hij heet Kaduri, Yitzchak Kaduri. Hij is vorig jaar op 106-jarige leeftijd overleden. Nou, dan ben je niet zo jong meer. En hij heeft ontdekt wat de naam van de Messias is. Nou wordt er in de Talmud al over gesproken. Altijd is men ermee bezig geweest, wat is de naam van de Messias? En verschillende dingen kom je tegen in de Talmud. Een van de dingen die je tegenkomt in de Talmud is dat hij trooster genoemd zal worden. Nou, dat klopt. Yeshua was de trooster. En hij zei ook tegen zijn discipelen, nu ik wegga, ga ik jullie een andere trooster sturen. Ja? Hij was de trooster, dus dat klopt echt wel. Maar hoe heet die Messias nou? En deze man heeft dat ontdekt. Maar hij heeft gezegd, dit mag pas een jaar na mijn overlijden bekendgemaakt worden. Nou is hij vorig jaar overleden. Dus het is juist in dit jaar dat het bekendgemaakt mocht worden. Juist in dat jaar waarin Jeruzalem 40 jaar verenigd is. En nogmaals, ik geloof niet dat dat toevallig is. En wat heeft hij ontdekt dat de naam van de Messias is? Hij heeft opgeschreven, zijn naam is Jehoshua. Dat is de naam van dat boek waaruit we de Haftarah, het profetengedeelte, lezen vandaag. Later is dat boek Jehoshua vertaald door Joden naar het Grieks. En weet u wat de Griekse naam van Jehoshua is geworden?
Jezus.
Ja, Jezus. Jezus. En kunt u voorstellen wat de reactie was van andere rabbijnen. Zelfs de zoon van deze rabbijn, die zelf ook rabbijn is, die was woest. En die zegt, oh, maar dat kan mijn vader nooit gezegd hebben en nooit geschreven hebben. Want dat is die Messias van de christenen. Want die heet zo. En toen hij zag dat het echt het handschrift van zijn vader was, ja, toen kon hij daar niets meer op zeggen. Lieve mensen, ik geloof dat de Heilige Geest aan het werk is. Dat God iets aan het doen is. Maar waar zijn wij? Waar zijn wij mee bezig? Waar draait ons leven om? En ik geloof dat er een belangrijke boodschap is voor vandaag. En ik geloof dat dat water op die dag ons twee dingen gaat vertellen. Ik geloof aan de ene kant een nieuwe uitstorting van het water van Gods geest. Waarom? Omdat Jacobus zegt dat als de oogst binnengehaald gaat worden, dan moet eerst de vroege en de late regen erover gegaan zijn. En tussen die vroege en die late regen heb je een tijd dat er, ja, dat het soms wel regent. Maar aan het einde heb je altijd die hardste regen, die grote buien zoals we nu ook nog gehad hebben, die je helemaal niet meer hoort te krijgen na de maand Nisan. Maar ik geloof dat die buien nodig zijn, zoals ze in het land Israël nodig waren om de oogst tot rijpheid te laten komen. Ik geloof dat er nog een grote oogst is die binnengehaald moet worden. Al deze dingen werken volgens een bepaalde kalender. En we zien in Israël, iedereen begint wakker te worden en zegt, de leiders kunnen ons niet helpen. Ja, dat is grote verwarring. En je ziet dat mensen op zoek gaan. Dit jaar is besloten dat het slachten van de paaslammer in Jeruzalem weer hersteld moet worden. Ook dat is heel bijzonder als je dat gaat beseffen. We zien dat er in Israël, en eigenlijk hebben we dat nooit eerder zo gezien, toch een stuk openheid aan de ene kant is voor de Messiaanse gelovigen. Er is onlangs een paar keer, zelfs op nationale tv, zijn gelovigen geweest, hebben hun verhaal kunnen doen, hebben verteld, ja, wij geloven in Yeshua, maar we zijn nog steeds Jood. Nou, dat is een grote openbaring, want de kerk heeft 2000 jaar geleerd, ja, als een Jood tot Jezus komt, dan is hij geen Jood meer, maar dan is hij een christen. Hè? Het is hetzelfde als er een Fries tot geloof komt en dat je dan zegt, je bent geen Fries meer. Ja, toch? Maar het erge is dat Joden zelf die dwaasheid zijn gaan geloven. En dat er een clausule in de wet op de terugkeer, er is een speciale wet op terugkeer, want iedereen die één Joodse grootouder heeft, heeft recht om in Israël te wonen. Maar ze hebben daar later een clausule bijgemaakt en gezegd, mits je niet van geloof veranderd bent. En wat bedoelen ze daarmee? Nou, je mag wel boeddhist zijn. Dat is niet erg. Er zijn zoals Joodse moslims, ik weet niet of u dat weet. Maar weet u waar het mee valt en staat? Als je in die Jezus gelooft, ik zeg het maar even zo, dan ben je geen Jood meer. Maar het is wel de christelijke kerk die die leugen eerst veroorzaakt heeft. Die zichzelf helemaal vervreemd heeft van die Bijbelse Joodse Yeshua. En dan wordt er een man afgebeeld, ik zeg het vaker, met lang blond haar. Nou, dat zijn haar lang is, mensen droegen geen lang haar in die tijd. Maar sowieso was het niet loshangend. Weet u wat daarmee gecommuniceerd wordt? Als je iemand laat zien met loshangend haar. Dat waren de mensen die naar de Griekse afgodentempels gingen om daar in trends te raken en om de goden te raadplegen. En zo wordt de christelijke Jezus meestal afgebeeld. Als een Amerikaans uitziend iemand die de Griekse goden raadpleegt. Snapt u dat? En dan, want vaak vragen mensen aan mij, maar waarom is het nou toch zo moeilijk voor Joden om in Yeshua te gaan geloven? Dan zeg ik, hebt u wel eens gekeken hoe de christelijke kerken gebouwd werden in Nederland? De Bijbel vertelt dat als je uit de stam Levi komt, dan mag je niet op een begraafplaats komen. Ja, dat is taboe. Daar worden levieten altijd aan de zijkant van een begraafplaats begraven. Weet je wat de christenen gingen doen? Ze gingen rondom hun kerk, gingen ze de begraafplaats maken. We noemden het daarom een kerkhof. Ja, de tuin van de kerk. En de enige manier om de kerk binnen te komen was om over de begraafplaats te lopen. Sterker nog, in heel veel kerken werden de mensen, en worden ze zelfs nog, kijk naar ons koningshuis, zelfs binnen in de kerk begraven. Waarmee dus ook de kerk ritueel onrein is. Een van de redenen waarom Israël het land uitgegooid is, ik weet niet of u het weet, maar de Heere God zegt, ja, jullie hebben je graven tegen mijn tempel aangezet. De plek die heilig moet zijn, jullie hebben de dood daar gebracht. En er zit maar één muurtje tussen jullie dode koningen en de plek waar ik woon. En ik ga jullie het land uitgooien. Het grote probleem is dat christenen dat Eerste Testament blijkbaar niet kennen. Ach, we hebben Jezus, we hebben dat Oude Testament niet nodig. Lieve mensen, dat Oude Testament, sorry dat ik wat emotioneel word, maar dat Oude Testament, dat was de Bijbel waaruit Yeshua altijd onderwijs heeft gegeven. Amen. En ook Shaul, Paulus, heeft nooit één preek gehouden uit dat Nieuwe Testament. Nee, het bestond niet. Het Nieuwe Testament, is het niet belangrijk? Het is heel belangrijk. Het is de enige manier om dat Eerste Testament te begrijpen. Ja? Maar het hoort samen. Het is niet of, het is en. En wat de eeuwige heeft samengevoegd, dat scheiden de mens niet. U weet het hier. Dus ik praat voor het verkeerde publiek. Nou, we gaan gauw. Dit is alleen nog maar de inleiding. We gaan naar nummer 13. Het begint met Vayedaber Adonai el Moshe el Emor. En de eeuwige zei tegen Mozes zeggende, Shelach lecha anashim. Zend mensen uit. En dat woord Shelach, dat komt dus van dat Hebreeuwse werkwoord zenden, uitzenden. Van dat woord is ook een shaliach afgeleid. En een shaliach was iemand die uitgezonden werd om een boodschap te zenden. Het Grieks heeft daar een ander woord voor, maar het is precies hetzelfde woord. Dat is het woord
apostel.
Apostel is Shalia. Dus eigenlijk staat hier, er werden apostelen werden er uitgezonden. Ja? En het waren niet zomaar mensen, alle vorsten. Daar staat het woord nasi in het Hebreeuws. Het waren allemaal vorsten en hoofden van de stammen. Het waren dus ook niet de eerste, de beste. En wat zei de eeuwige, wat moesten ze doen? Zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden, dat ik de Israëlieten geven zal. Zeg het nog een keer. Om het land Kanaan te verspieden, dat ik de Israëlieten geven zal. Het is zo belangrijk om te luisteren naar wat de eeuwige zegt. We hebben er allemaal last van, we vergeten zoveel. Ja toch? Dat is heel menselijk. En daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God in ons hart hebben. Wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. Heb je nooit over die volgorde nagedacht? Wanneer je neerligt,
al naar bed gaan met je te vullen met het woord van God. Weet u dat 's nachts uw hersenen meer actief zijn dan overdag? En de dingen die u het laatst doet voordat u gaat slapen, daar gaan uw hersenen mee malen. Ja, als je een of andere rare film op tv hebt gezien, is de kans groot dat je ervan gaat dromen. Het wordt meegenomen in je onderbewustzijn. Maar weet u wat zo mooi is? Als u, voordat u gaat slapen, luistert naar het woord van God, gaat hardop spreken, dan valt u ook niet in slaap. Dan gaan uw hersenen de hele nacht aan de gang met dat woord van God. En dan ga je die psalm begrijpen. Dus 's nachts onderwijst gij mijn hart en nieren. God gaat alleen maar uw hart en uw nieren onderwijzen als u het vult met zijn woord. Wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. Het eerste wat je 's ochtends moet doen, zorgen dat je weer gevuld wordt met de dingen van de Heere God. Hier gaat het al mis, lieve mensen. Hier gaat het al mis. Het is zo'n eenvoudig principe. Maar we doen het gewoon niet. Ja? En dan is misschien ook goed om even te kijken, dit gedeelte, wat is er hiervoor gebeurd? Deze mensen, ze worden uitgestuurd. Maar er is net een hele nare geschiedenis geweest met Mirjam. Die is melaats geworden. Ja? Dat was hiervoor gebeurd. En ik denk dat het niet toevallig is dat het net na elkaar is. En ook na elkaar genoemd wordt in ieder geval in de Bijbel. Het betekent niet dat het allemaal chronologisch ook zo gebeurd is. Want chronologie is een Griekse uitvinding. Ja? En de Bijbel kent dat niet in die zin. Maar waarom is Mirjam melaats geworden? Omdat zij Mozes beschuldigde. Het was wat wij in het Hebreeuws noemen Lashon Hara, de boze tong, de zonde van de boze tong. Door dingen uit te spreken die of niet waar zijn, of die jouw zaak niet zijn. Ja? Want niet alles is onze zaak, zelfs als iets waar is. Maar als u praat over dingen die niet uw zaak zijn, u hebt iets gehoord over een bepaalde situatie, moet eens kijken hoe de hele wereld dat doet. Dan gaat er in Amerika met een prediker of zo gaat iets missen. De hele wereld praat daarover. Wat heeft het voor zin? Wordt daar iets door opgebouwd? En wij doen daar gewoon allemaal aan mee. Wij praten over anderen. Maar als het niet uw zaak is om te richten in die zaak, moet u uw mond houden. Want ook dat is Lashon Hara. Lieve mensen, het is heel ernstig en heel belangrijk wat ik u vertel. Want allemaal gaan we de fout in. Ja? Denk maar op Psalm 1. Hè? De man die niet staat. Ja? En dan hè, uiteindelijk ga je zitten in die kring van leedzien staat er. Ja? Mensen die op een verkeerde manier praten. Die dingen belachelijk maken zelfs. En onbewust kunnen we meedoen. En weet je wanneer je vooral meedoet? Als je pijn hebt ergens aan. Je hebt iets opgelopen. Mensen hebben jou pijn gedaan. En dan hoor je iets over die mensen. En meteen ga je eraan meedoen. En het grootste gevaar is Lashon Hara. En hier is dus een belangrijke waarschuwing wat het gevolg is van Lashon Hara. Melaatsheid. En nu worden de verspieders uitgestuurd. Hebben dit gezien. Met dit in hun achterhoofd. En als we nou kijken aan het eind van het verhaal, dan zien we eigenlijk dat ze in dezelfde zonde vallen. Ja. Want de manier waarop zij spreken, het is niet hetzelfde, maar het is wel weer Lashon Hara. Verkeerde dingen uitspreken met de mond. De verspieders als zij uitgaan, door de manier hoe ze reageren, eigenlijk verzoeken ze de Heere daarin. En we lezen in vers 22, ga het nu niet lezen, maar hoofdstuk 14 vers 22, dat het de tiende keer is dat Israël niet geluisterd heeft naar de Eeuwige en hem verzocht hebben. Ja, al 9 keer hiervoor is het gebeurd dat Israël niet geluisterd had. Ja? Dan staat in vers 3, 13 vers 3, toen zond Mozes hen heen uit de woestijn Paran naar het bevel van de Eeuwige, al de mannen waren hoofden van de Israëlieten. Nou, die namen, die slaat u natuurlijk altijd over. Ik kan ze niet allemaal uitleggen, dat kost te veel tijd, maar ik wil er een paar wil ik eruit halen. Allereerst, in vers 6 wordt genoemd van de stam Juda, Jehuda, Caleb, de zoon van Jefune. Caleb, weet u toevallig wat Caleb betekent? Het betekent hond. Het komt van een werkwoord af wat een klanknabootsing is. Ja? In veel talen heb je klanknabootsingen. Ja? Bijvoorbeeld een vlieg heet in het Hebreeuws een zwoef. Want als je een vlieg hebt, het komt van... Ja? En een, wat doet een hond? In het Hebreeuws doet de hond... Klap, 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 klap. En dat werkwoord, kalav, betekent blaffen. Ja? En Caleb, wat betekent dat dan? Hond. Nou, u weet, in het Midden-Oosten is dat het meest eervolle wat je tegen iemand kan zeggen. Dus niet. Als je zegt, je bent een hond. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen dat in het Hebreeuws, we zien heel vaak dat een woord meer dan één betekenis heeft. Ja? Want het woord Caleb, Kelef in het Hebreeuws, betekent ook in één gevlochten. En dat is dus een hele andere betekenis. En ik geloof dat het geheim van Caleb was. Misschien niet dat iedereen dacht, oh wat een hond. En dat hij misschien zo genoemd werd en misschien wel geplaagd is als kind met zijn naam. Maar zijn geheim was dat hij in één gevlochten was met de eeuwige Israëls. Dat was zijn grote geheim. En dan krijg je naam opeens een andere betekenis. Zoveel mensen kom ik tegen die met hun naam zitten. Zeggen, ja, ik heet Jacob of Jacoba, ik vind het zo verschrikkelijk. En dan vraag ik, wat betekent die naam dan? Ja, bedrieger. Lieve mensen, de naam betekent niet bedrieger. De enige die zegt, je bent een bedrieger en die naam zo uitlegt, was Esau. Dat was zijn broer. Maar de Heere God noemt hem niet zo. Jacob betekent iemand die de hiel van een ander vastpakt en daarachteraan gaat. En zo moeten wij allemaal een Jacob zijn. We moeten die hiel van de Messias vastpakken en achter hem aangaan. Maar het is maar hoe je het gaat lezen. En het is maar wat je eruit gaat halen. En wat ik ontdekt heb, is dat heel veel mensen, ik noem dat maar zo, die lijden aan de geest van de hond. Ze hebben het gevoel inwendig, ik ben een hond. En als wij niet werkelijk eens zijn met Yeshua, eens zijn met de hemelse Vader, dan heeft die geest van de hond de ruimte in je leven. Maar wat ik zie, is dat degene in dit verhaal die leden aan de geest van de hond, dat was nou juist niet Caleb, maar er waren 10 anderen. Ja toch? En dan heet hij ook nog de zoon van Jefune. Dat betekent iemand voor wie de weg is bereid. Mooi hè? Ik geloof dat de eeuwige een weg heeft bereid voor ieder van ons. Paulus zegt dat, dat wij moeten wandelen in de werken die van tevoren voor ons bereid zijn. Er is een plan van God voor ons, lieve mensen. Niet alleen voor Caleb, maar voor ons allemaal. En daar moeten we in wandelen. Nou, dan krijg je in vers 7 uit de stam Yisachar Yigal, de zoon van Jozef. En dan in vers 8 van de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Noen. En wat betekent Hosea? Dat betekent redding. En de zoon van Noen, Noen betekent onder andere vis, maar Noen staat ook voor het getal 50 in het Hebreeuws. Hoe noemen wij 50 in het Grieks? Pentecoste. Hosea, vol van de Heilige Geest, lieve mensen. Want dat is de enige manier om het te kunnen. Noem komt ook van een werkwoord wat betekent uitspruiten, bloeien, tot bloei komen. En dan lezen we door die namen en dan staat er in vers 16, dit zijn de namen der mannen die Mozes uitzond om het land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Noem, Jehoshua. Wat deed Mozes? Hij gaf aan Hosea een joetje bij zijn naam. Ja? 1 letter komt erbij. En joet, ze heeft weer de getalswaarde 10. Je ziet hier 10 verzoekingen waarin Israël de Heere God verzoekt. En de Heere God geeft een joetje aan de naam van Joshua. Het joetje is de eerste letter ook van de naam van de Heere God. Interessant is dat Joshua ook uit de stam Ephraim komt. En in tegenstelling tot Juda, geloven de Joden dat er twee Messiassen zijn. Een Messias uit Juda, die noemen zij de Messias, de zoon van David. En zij geloven dat er een Messias uit Efraïm is. En Efraïm, het gebied van Efraïm, is ook het gebied waar Yeshua altijd geleefd heeft. Ja? Nazareth ligt in het gebied, ja? dat wat aangeduid wordt, het gedeelte van de 10 stammen, daar kwam Yeshua vandaan. En die Messias wordt genoemd de Messias, de zoon van Jozef. Hé, hoe heette de vader van Yeshua? Jozef. Zou het toevallig zijn? Zouden de rabbijnen helemaal ongelijk hebben dat er twee Messias zijn? Nee, ze hebben niet helemaal ongelijk. Maar ik geloof dat het één en dezelfde persoon is. En de eerste keer komt die Messias als een Messias van Efraïm. Ja? En Efraïm, je leest in het boek Hosea, dat Efraïm zich vermengd heeft onder de volken. En je ziet ook dat hij eerst de Messias van de volkeren geworden is. Oh, dat is niet toevallig in de Bijbel, het zit zo mooi in elkaar. Geef me een paar weken, ja? Maar het andere wat je ziet, is dat die Messias, de zoon van David, is een heersende Messias. Die gaat regeren op de troon van David vanuit Jeruzalem. Lieve mensen, dat is nog nooit vervuld. En zelfs in Lucas wordt dat geprofeteerd over Yeshua als hij geboren wordt. Hij zal plaatsnemen op de troon van zijn vader David. Is dat gebeurd 2000 jaar geleden? Nee. Waar is die troon van David? In de hemel of op aarde? Op aarde. David heeft nooit in de hemel geregeerd. Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. Of die engel heeft een valse boodschap gebracht in Lucas, of het moet nog vervuld worden. Nou, ik geloof niet dat een engel een valse boodschap brengt. Ik geloof dat Yeshua terug gaat komen en dat hij plaats gaat nemen op de troon van David in Jeruzalem, op de Westbank. Oh. En dat is hoe God naar de geschiedenis kijkt. En het is belangrijk dat we dingen gaan herkennen, onderkennen, gaan begrijpen, gaan zien hoe dat plan van God in elkaar zit. Nou, uiteindelijk, ik ga niet het hele verhaal lezen, maar deze mensen gaan dat land door. En dan komen ze uiteindelijk komen ze terug. In vers 23 komen ze in het dal Eshkol. En waarom kreeg dat dal de naam Eshkol? Eshkol betekent druiventros. Ja? En wat deden ze? Ze namen onder andere van de vijgen en van de granaatappelen en ook van de druiven namen ze mee. De manier waarop het er staat in het Hebreeuws is door de rabbijnen op een hele interessante manier geïnterpreteerd. Anders dan de plaatjes die u altijd ziet. Je ziet namelijk dat ze twee stokken hebben. De ene loopt, van links naar rechts, laat ik het zomaar even zeggen. En er waren vier mensen die die ene stok vasthielden. En van voor naar achteren was er ook een stok die over die andere heen lag. En er waren ook vier mensen die die stok vasthielden. En in het midden hingen die grote druiventrossen en alles wat ze meegenomen hadden. Dat betekent dat in een Joodse afbeelding het kruis gevormd wordt. En acht mensen dragen die stokken. Het getal 8, ik weet niet of u dat weet in het Hebreeuws, smonek op vashemen, dat is de olie waarmee iemand gezalfd wordt en zo iemand die gezalfd is met die olie noemen wij Mashiach. 8 is altijd het getal van de Messias, zelfs als je de naam Yeshua is in het Grieks Jezus opschrijft, is het 888. Ja? Maar altijd heeft het met de 8 te maken. En dan denk ik, misschien hebben de rabbijnen sommige dingen beter begrepen en zitten er heel dichtbij. En juist daarom is het belangrijk, ze ook het nieuwe verbond gaan zien. Want dan wordt die bedekking wordt opeens weggenomen. Je ziet ook als Jacob Efraïm zegent, wat doet hij dan? Dan kruist hij zijn handen. Weer komt het kruis daar tevoorschijn. Op heel veel plekken in de Bijbel zie je dat. De koperen slang, als je een Joodse afbeelding ziet, zie je niet die Griekse god Esculapus, een horizontale paal met een slang eromheen. Je ziet een kruis met een slang om het om de dwarsbalk heen, ja, om de horizontale balk. Daar hangt die slang aan. En Yeshua betrekt het ook op zichzelf, zijn dood en zijn verhoging. Heel interessant om dat te zien. En dan komen ze terug uiteindelijk in het verspieden van het land.
En wat zeggen ze dan allemaal in vers 27? Zij verhaalden dan aan Mozes: wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had. En ja, het vloeit van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Maar het volk echter dat in het land woont is sterk. En de steden zijn ommuurd en zeer groot. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar. Enak is Hebreeuws voor reus. Ja? En Amalek woont in het zuiderland. De Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten wonen in het bergland. De Canaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. En weet je wat er gebeurt? Er kwam een hele onrust kwam erover. De manier, misschien ook wel de intonatie. Ja, het is een land van reuzen. Is dat waar? Nee?
Ja.
Ik denk dat dat best wel zo was. Het waren grote mensen. Als je Anak genoemd wordt, Enakim, dat betekent dat je groot bent. Joden zijn over het algemeen al niet zo groot. Ik weet niet, de Israëlieten in die tijd, de verschillende stammen, hoe groot ze waren. Maar die mensen waren heel groot. Maar het bracht onrust. In vers 30, daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes. Laat ons gerust opbrengen, optrekken en in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. Waarop zei Caleb dat? Omdat hij A, die woorden van de Heere God onthouden had, ik zal u het land geven. B, omdat hij één deel was met de Heere God, vervlochten was met hem. En daardoor kon hij de woorden van God spreken. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. En ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land. Dat is Lashon Hara. Zij gingen slecht spreken over het land waarvan de Eeuwige gezegd had: ik ga het aan jullie geven. Snapt u? Hoe kunnen wij slecht spreken over de dingen van God? Maar gelukkig, dat komt hier natuurlijk niet voor. In Nederland doen wij dat niet. Wij praten niet slecht, ook niet over andere gelovigen of over kerken of dingen. Lieve mensen, de gemeente, het is God zelf die de gemeente bouwt. En hij zegt: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Pas dus op hoe u daarover praat. Pas dus op dat u zelf niet zondigt door Lashon Hara. En dan staat er in vers 33, ook zagen wij daar reuzen, Enakieten, die tot reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Het erge wat we hier zien, is niet alleen dat ze slecht spreken over het land, maar ook over zichzelf. Omdat ze niet hun identiteit kennen. Niet beseffen wie zij zijn, omdat de God van Israël met hen is. De Haftarah, het gedeelte in Joshua. Als Joshua de mensen uitzendt, dan worden ze uitgezonden vanaf Sittim, staat er. Sittim betekent acacia. Acacia was het hout waarvan alle voorwerpen in de tabernakel en ook de tabernakel zelf gemaakt werden. En sommige mensen zeggen dat ook het kruis waar Yeshua aan gehangen heeft van acacia hout gemaakt is. Nou, of dat waar is, kan ik u niet vertellen. Maar het woord wat er staat in het Hebreeuws, Shittim, heeft de getalswaarde 359. Dat was precies het verschil in naam tussen Jacob en Israël. Na dat enorme gevecht wat Jacob daar had, waar de Heere God als tegenstander optrad tegen hem. Het Hebreeuwse woord voor tegenstander is Satan. En ook dat heeft de getalswaarde 359. En hier is het vertrekpunt. Ik geloof dat ons vertrekpunt altijd moet zijn het kruis, lieve mensen. Het hout waarmee de tegenstander geslagen is. Maar ook de plaats van verzoening. De plaats waarin we God aanbidden. Want dat was de bedoeling van de tabernakel en van later de tempel. Het moet een gebedshuis zijn voor alle volken. Dat moet de plek zijn van waaruit we vertrekken. Als we even naar Johannes hoofdstuk 9 gaan. En dan lezen we in Johannes hoofdstuk 9 dat er een man is die blind was vanaf zijn geboorte. En dan vragen de discipelen: Rabbi, heeft deze gezondigd of zijn ouders dat hij blind geboren is? En ik wil het voorlezen zoals je het
het beste kan vertalen. Want de vertalers hebben een aantal komma's neergezet, waardoor je een tekst krijgt die in tegenspraak is met wat de Bijbel leert. Maar als je die komma's gaat verplaatsen, krijg je het zo. Luister maar goed. De discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geworden is? Yeshua antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Punt. Maar opdat de werken Gods in hem openbaar moesten worden, moeten wij werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Want er komt een dag waarin niemand werken kan. Wat heeft de MBG-Bijbel gedaan? Die heeft deze twee gedeelten aan elkaar gekoppeld, zo van, ja, hij was ziek zodat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. God maakt niet mensen ziek om daarmee de grootheid van God te tonen. Dat is een leer die ik nergens in de Bijbel kan vinden, maar die sommige mensen geloven. En ze hebben het ook op deze manier vertaald, maar het zijn twee verschillende dingen. Wat Yeshua dan doet in vers 6 is dat hij dan klei neemt, op de grond spuwt en daar iets mee gaat doen. Hij doet dat op de ogen van deze man. Nou is het heel interessant. Er zijn oude Griekse handschriften waarin staat in het eerste vers niet dat de man blind was sedert zijn geboorte, maar dat hij blind was omdat hij geen ogen had. Hij had geen ogen. Ik wil dat u begrijpt wat dit verhaal voor Joden betekent. Ten eerste was dit net in de periode van het Loofhuttenfeest, waarin dit allemaal gebeurt. Wat je ziet is dat water speelt een rol. Dat water van Siloam werd gebruikt op het tempelplein. Verder werden er hele grote lampen boven op het tempelplein gezet, waardoor de hele stad verlicht was. Het is ook net dat moment dat Yeshua zegt: ik ben het licht der wereld. Dat komt niet uit de lucht vallen. Hij kiest daar een moment voor waarin iedereen onder de indruk was van die stad die zo verlicht was. De Talmud zegt: wie nog nooit in Jeruzalem geweest is tijdens het Loofhuttenfeest, nooit dat met het water gezien heeft en het licht gezien heeft, die heeft nog nooit feest meegemaakt in zijn leven. Het was het meest indrukwekkende wat er bestond. Daarom wordt het Loofhuttenfeest door Joden ook altijd het feest genoemd. Ook in de Bijbel staat: het was de laatste dag van het feest. En iedereen weet waarover het gaat. Het gaat over licht. Het gaat over water. En dan zie je dat wat Yeshua doet, hij geneest niet alleen mensen, het zijn ook profetische handelingen. Dat moet je gaan begrijpen. Het is belangrijk dat we dat gaan begrijpen. En in die profetische handelingen doet hij altijd ook iets om te laten zien dat hij de Messias is en dat de volheid Gods in hem woont. Hebt u enig idee waarom Yeshua op een bepaald moment over het water gaat wandelen? Vindt u dat niet een rare tekst, een raar gedeelte in de Bijbel? Maar Joden weten, er is er maar één die over het water loopt. In Job staat namelijk dat het God zelf is die over de golven van de zee loopt. En als Yeshua dat dus doet, dat betekent dat die volheid Gods in hem moet zijn. En dat hij niet zomaar een gewoon mens is. Wie is de goede herder volgens dat Eerste Testament?
God.
Heel God. Hij, Adonai, Roi, hij is mijn herder. Wat zegt Yeshua? Ik ben de goede herder. Om steeds te laten zien, de Vader en ik zijn één. Dat is heel belangrijk, want er zijn plekken ook hier in Nederland waar geleerd wordt dat de Messias niet goddelijk is. Nou, vergeet het maar. Beide testamenten laten zien dat de Messias goddelijk is. Amen. Dat hij niet een gewoon mens is. Heel duidelijk. Daarom wordt hij genoemd Immanuel. In hem is God met ons. En dan gebeurde dit in Jeruzalem, waar dat feest gevierd werd. Jeruzalem, waar de Messias terug gaat komen. En dit is gebeurd, kan ik u verzekeren, op de berg Sion, waar Yeshua deze klei maakt. En ik zal u ook uitleggen waarom ik dat geloof. Omdat Yeshua hem stuurt naar het badwater van Siloam. En in Israël ga je een blinde niet 10 kilometer laten lopen. Dat is zelfs vandaag de dag nog heel ingewikkeld. Alles is altijd opgebroken. Overal liggen stenen. Overal ligt puin open. Ja? Dat betekent dat dit gebeurd moet zijn vlak bij de poel van Siloam. En weet u wat nou zo interessant is? De poel van Siloam ligt op de uitloper van de berg Sion in het aan het Kidrondal. Het Kidrondal is het dal waar de Bijbel zegt, daar gaat straks de rivier van levend water stromen en daar gaat het geboomte des levens gaat daar weer zichtbaar worden. Dat is de plek waar dit allemaal gebeurt. Maar dit is ook de plek waarin vroeger in het paradijs het geboomte des levens heeft gestaan. En de Joden leren dat als de Messias gaat komen, zoals de Eeuwige de klei heeft genomen van de berg Sion om de eerste Adam te maken, de eerste mens te maken. Als de Messias komt, kun je hem herkennen aan het feit dat hij ook weer de klei van de berg Sion gaat nemen en daar leven mee gaat maken en daar scheppende wonderen mee gaat doen. En wat doet Yeshua? Hij maakt van die klei, maakt hij ogen en stopt dat in de kassen van deze man. Het is een scheppend wonder wat daar plaatsvindt. En ik denk dat het naast de opwekking van Lazarus, dat dit een van de grootste wonderen in de Bijbel is. En waar moet hij dan naartoe? Meteen weer die verbinding tussen die klei en dat water. Dan moet hij naar het badwater van Siloam. En dan wordt er vertaald, Siloam, in het Hebreeuws Siloach dus, wordt er vertaald door Johannes, dat betekent uitgezonden. Lieve mensen, het feit dat u de dingen weet, ook wat ik vertel, heel veel is bekend voor de meesten van u, maar het feit dat u nieuw leven gekregen hebt, en ik geloof dat Yeshua ons nieuwe ogen geeft. Ik geloof niet dat hij onze ogen verbetert of een beetje opknapt. Heel veel mensen denken dat een christen iemand is, dus de oude motor is eruit gehaald en er is een nieuwe motor ingezet. Of mensen zeggen een christen is iemand die Jezus in zijn leven vraagt. Heb je Jezus ook al in je leven gevraagd? Lieve mensen, dat is geen Bijbelse boodschap. Yeshua zegt, wie mij wil volgen, die moet sterven. Het is niet Yeshua uitnodigen in jouw leven en dan lekker doorgaan met jouw leven en hem vragen jou te helpen. Nee, het betekent je eigen leven afleggen. En wat Yeshua ons wil leren, is dat we niet moeten kijken met onze eigen ogen. Heel vaak het Griekse woord weten, opdat gij weet, in het Nieuwe Testament, daar staat het woord eido vaak, of oida. Dat is Grieks, en dat betekent ook zien. Dat is precies wat Yeshua deed. Hij zei, ik doe niets uit mijzelf, maar de Vader toont mij wat ik moet doen. Hij deed dat vanuit die volledige afhankelijkheid. En de reden waarom velen van ons dat niet hebben, en ik praat net zo hard tegen mezelf, is omdat we soms nog proberen te leven vanuit het menselijke. Leven met onze eigen aardse ogen. Lieve mensen, kijk niet naar hetgeen uw ogen zien. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Eeuwige ziet het hart aan. En het wordt tijd dat we de Eeuwige gaan vragen. Geef ook mij die ogen. Ik ben bereid om mijn ogen af te leggen. Ik ben bereid om mijn leven af te leggen, om met Yeshua op te staan. Maar waarom? Om een shaliach te zijn, om een apostel te zijn. Want dat zegt Johannes, het betekent wel uitgezonden. Je bent een apostel, je bent een gezondene. God roept u niet om een vrijkaartje te hebben naar de hemel. Want u kunt zeggen, fijn hoor, ik ben ook gered, ik kom er straks ook. Nee, lieve mensen, de redding is het begin van de opdracht en de taak die u hebt. Dat is het beginpunt waar we moeten beginnen. En dan mogen we vragen, dat mogen we nu ook samen bidden, of Yeshua ons nieuwe ogen wil geven. En dat we hem gaan vragen om door de Heilige Geest te laten zien waar stukken zijn waaraan we nog niet gestorven zijn. Van de week sprak ik ergens en het was heel hard wat ik zei. Ik kom mensen tegen en die zeggen, ja, ik voel me zo vaak afgewezen door mensen. Ik voel me zo vaak onbegrepen. Ik heb er zoveel pijn van. Weet u waardoor u pijn hebt aan deze dingen? Omdat uw eigen ik nog niet dood is. Als u leeft uit de Messias, die nieuwe mens heeft geen last van deze dingen. Lieve mensen, het is Yeshua ook aangedaan. Hij werd uitgespuwd door al de mensen die dicht bij hem stonden. Denkt u echt dat u als slaaf van hem het u beter zal vergaan dan uw meester? Vergeet het maar. Als u hem werkelijk wil volgen, dan betekent dat door de diepte te gaan. Maar het mooie is, hij was bereid om zijn leven af te leggen. En hij zegt, daardoor zal ik het vinden. Eens moeten we zeggen, ik wil het nu op het kruis leggen. Want je kunt je leven lang pastoraat blijven krijgen, lieve mensen, en geen stap verder komen. Maar vandaag is Yeshua hier. Hij wil u reinigen. Het betekent werkelijk sterven, dat waterbad van het oordeel van God. Bent u bereid om naar Golgotha te gaan? Bent u bereid om naar dat hout te komen? Want alleen daar kunt u leven en kunt u verlost worden. Laten we bidden. Yeshua, ik wil u danken dat we in een bijzondere tijd leven. En ik wil u danken dat we in een tijd leven waarin u een leger aan het oprichten bent. Maar mensen die niet de geest hebben,
als de 10 verspieders en zeggen, ja, maar ik ben helemaal niks. En velen van ons hebben dat gezegd. Velen van ons kijken naar die oude mens en leven vanuit dat verleden. En u bent niet gekomen om dat oude leven een beetje op te knappen. U doet niet aan renovatie. Het komt nergens voor in uw woord. Als u Jeremia roept, dan zegt u dat hij eerst geroepen wordt om uit te rukken, om te vernietigen, om af te breken. Dan pas om te planten en te bouwen. Vader, ik wil u bidden dat er niet gebouwd gaat worden in ons leven, als er ook niet eerst dingen afgebroken worden. En vader, ik wil speciaal bidden voor onze ogen en onze oren en onze mond. Welke dingen kijken wij? Waar luisteren wij naar? Want uw Torah zegt, zelfs als je een vervloeking hoort en aanhoort, ben je schuldig en moet je een offer brengen. Hoeveel te meer de dingen die wij spreken. Vader, ik wil u bidden dat we ons niet bezondigen aan de Lashon Hara, maar dat we woorden van leven en van overvloed gaan spreken. Dat we zijn, zoals in Psalm 84 staat, als mensen die wonen in uw heiligdom. En als wij komen in een dal van die druipende balsemstruiken, een dal van tranen, dan maken we tot een oord van bronnen. Omdat wij leven spreken. En vader, ik wil u vragen, ik kan die keuze niet maken voor anderen. Maar ik wil u vragen dat u ons bereid maakt om werkelijk alles los te laten en alles op het altaar te leggen. Je kunt niet een beetje in verwachting zijn en je kunt niet een beetje wedergeboren zijn. Je bent of een nieuwe schepping of je leeft uit het vlees en je bent een oude schepping. En ook vandaag vraagt u, kies heden wie gij dienen zult. En u vraagt dat iedere dag. U zegt, ik wil dat je iedere dag naar Golgotha gaat, iedere dag dat kruis op je neemt. Dat bedoelt u met het kruis opnemen dagelijks. En ik wil u bidden dat het een realiteit gaat worden in ons leven. Ik wil u bidden dat als we gaan slapen, we ons vullen met de woorden van u. En het is uw woord dat de waarheid gaat laten zien. En ons vrij gaat maken. Zo wakker worden we opstaan met u. En het uw geest gaat laten zien waar we nog uit het vlees leven. En zo mogen we iedere dag, mogen we terugkeren naar Sion, naar Golgotha. Dat is de plek van waaruit we mogen leven. Dat is de plek waar Yeshua straks als koning zal regeren. Maar we mogen nu in de geest er al deel aan hebben. En ik wil u vragen dat dat koninkrijk komen. Zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Zo ook in onze levens. Vader, ik wil u vragen ook om vergeving waar wij onszelf bezondigd hebben aan Lashon Hara. En als we ons niet bekeren, het is met de verspieders uiteindelijk niet goed afgelopen. Ze hebben het beloofde land, zijn ze nooit binnengekomen. En dan zeggen we, ja, maar God is een God van genade. Als wij ons niet bekeren, is genade niet groot genoeg. Uw genade is er alleen als wij ons bekeren. En ik wil u bidden dat we dat beseffen. Het is een duidelijke boodschap. En ik mag geen andere boodschap brengen dan wat u het woord ons onderwijst. Maar ik wil u bidden dat we daaruit gaan leven. En ik wil u vragen dat als wij met u gaan leven, dat ook als we gehoorzaam zijn om ook door dat watergraf heen te gaan, of als we dat al gedaan hebben, ik wil u vragen dat ook uw geest op een geweldige manier in ons gaat leven. Vader, ik geloof dat we niet de luxe meer hebben deze tijd om onze hoofden te vullen met kennis. U wil dat het omgezet wordt in daden. En laat ons zien wat dat betekent voor ons. In ons eigen leven. En daartoe zegen ik u en bid ik dat vrij. Shem Yeshua Messiegenu. Amen. Amen.